Welkom bij de Voetbalcast.
Hier is Ralf Krutsen.
Anne de Jong is hier.
Mijn naam is Britt Bakhuis.
En ik ben Diederik van Zessen.
We zijn er weer, de wekelijkse podcast over voetbal in Engeland. En wees gerust, we zijn hartstikke actueel deze keer. Zometeen natuurlijk de nabeschouwing op de Instant Classic op Old Trafford. Maar eerste momenten van de week. En in ons voorstelrondje hoorde je een nieuwe naam, Britt Bakhuis. Welkom.
Dankjewel.
Je bent voetbaljournalist en hebt natuurlijk ook een moment van de week meegenomen. Wat is dat?
Zeker. Eigenlijk twee momenten, omdat mijn favoriete moment van afgelopen weekend niet voetbaltechnisch is. Namelijk het weglopen van Jurgen Klopp.
Wat vond je daar bijzonder aan?
Kijk, ik ben natuurlijk zelf voetbaljournalist en domme vragen bestaan niet, zegt ze altijd. Nou, ik vind wel dat domme vragen bestaan. Maar de vraag die gesteld werd door de Deense Viaplay journalist was waarom er geen intensiteit meer was in de extra tijd. Kijk, wij kunnen allemaal erover eens zijn als je zoveel wedstrijden speelt zoals Liverpool doet, andere teams. In de extra tijd kan je niet meer zo door. Maar om als Jurgen Klopp daar zo op te reageren en vervolgens tegen die journalisten zeggen, nou, je bent niet goed wijs, je bent niet op de hoogte.
You're not in good shape.
Ja. En dan weg te lopen en vervolgens ook nog off camera ook nog dingen te zeggen. Hij zei van ja, je bent niet goed wijs en ik heb je geen tijd voor. Ja, en het is niet de eerste keer dat Klopp dit doet. Dus
je zag vooral de slechte verliezer Jurgen Klopp, toch?
Die zie je regelmatig bij hem.
Ik ben hier zo bang door geworden. Want die man was helemaal niet in slechte shape. Die zag er gewoon normaal uit. Ik durf nooit meer een vraag te stellen aan een voetbaltrainer.
Nee, er zijn dus de Engelse pers, ik weet even niet precies welk medium, maar die hebben dus een Duitser ingeschakeld om op taal te checken of die wel zegt dat het over het uiterlijk gaat. En die hebben hem dus verdedigd. En die zeggen, ja, als je dit in het Duits vertaalt, dan bedoelt hij eigenlijk dat het over de mentale gesteldheid van deze persoon
maar
gaat.
Dat is in het Engels toch ook?
Ja, en hoe lang werkt hij nou toch al in Engeland? Ja, dat moet je toch weten? Dat is toch super dom?
Nou, ik ben wel van overtuigd, misschien ook met mijn tweetalige Engelsheid, dat het wel over zijn shape, zijn mental shape ging. Maar het is wel iets van de laatste. Heb je dat fragment gezien van na de wedstrijd, dat ze zeiden tegen Crystal Palace, speel je om 11:15? En dat ze zeiden van, oh ja, zei die pandit, zei oh, is je favoriete kick-off tijd. Uh-huh. En dat hij ook aan tafel zei van, nou, wat is dat weer voor een stomme vraag? Daar ga ik het helemaal niet met jou over hebben. Maar,
is het niet gewoon zo dat hier uitkomt wat dat hij zelf zegt, namelijk ik ben uitgebrand? Kijk, tuurlijk, er komt misschien nog wel een einde aan, maar hij zit er gewoon doorheen. Het leiden van een Premier League club, dus voor zo'n lange periode.
2 jaar Darwin Núñez. Dat is wat het met een mens doet.
Diederik van Zessen, commentator Engels voetbal van Viaplay.
Ja, weet je wat nou het grappige is? Eigenlijk had Britt gewoon nog een ander hoogtepunt willen droppen. Maar jij bent hier de orde.
Ik ga in één keer door, want dat hoogtepunt komt straks echt nog wel aan pas. Dat was uit de FA Cup wedstrijd, toch?
Ja, wil ik het niet al te lang over hebben.
Nee, we gaan het straks over hebben. Over haar favoriete team.
Ik ben heel blij dat jij zo goed alles in het zeil houdt.
Diederik van Zessen, commentator Engels voetbal van Viaplay. Sean Dyche.
Ja, Sean Dyche is mijn moment van de week. En dan hebben jullie het gelezen, de slap die hij gegeven heeft? Ja, dit vind ik dus ongelooflijk lekker. Dus wat mij betreft in de Premier League momenteel maar één coach die dit zou kunnen gebeuren. Hij gaat met zijn spelers naar Portugal. Dat vind ik al een leuk idee. Sean Dyche die in Portugal is om even het lekkere weer op te
zoeken. Weekje vrij, ja.
Als iets Sean Dyche niet goed uit kan komen, is het wel, lijkt me, een weekje in de Portugese zon. Maar dat heeft hij dus gedaan. En dan gaf hij tijdens het eten Nathan Patterson, een van de jongere spelers, een klapje, althans dat zegt hij zelf. Het was een klapje. Het zou dan een slap, een friendly slap geweest zijn. Maar James Tarkowski moest tussen beiden komen. Dus zo friendly was het waarschijnlijk ook weer niet. En daarmee heeft Sean Dyche zich toch wel echt van een belachelijke kant laten zien. En ook natuurlijk alle pers die hier vol
dan is de Engelse media natuurlijk groots in om dan precies uit te willen zoeken, was het nou een friendly slap? En wanneer gaat een friendly slap over naar iets te hard? En aan welke kant stond Tarkowski? Tarkowski stond aan de kant van Dyche, toch?
Die heeft inderdaad, ja zeker. Ja. En wat is dan weer de rol van Tarkowski? Speelt er misschien nog politiek? Want Patterson speelt niet alles.
Je kan hier blijven genieten van Sean Dyche. Ralf Krutsen, social media genie bij 433, wilde deze week op het vliegtuig springen voor de nieuwe Nando-saus. En dat is dan toch niet eens je moment van de week.
Nee, dat mocht niet. Die mocht ik niet kiezen, maar daar gaan we het nog wel over hebben.
Wie heeft dat verboden? Heeft Anne dat verboden?
Ja. Het is scheidsrechter Anne.
Ja, ik dacht, we doen even een keer wat anders.
Het komt, maar ik heb nog een ander fragment van de week. Zoals jullie weten speel ik Fantasy Premier League en best wel serieus.
Ik heb nog nooit een fragment verboden.
Nee,
Nee, ik heb nog nooit een moment.
Maar misschien wel dat Ralf het altijd over Nando heeft.
Ik wil het best uitleggen, maar dat heeft de luisteraar niks aan. Ik dacht, dit is mijn introductie. Ja. Dan kun je daarop reageren en krijg je dus eigenlijk nog een extra moment erbij. Dat was mijn opzet geweest.
Ja.
Dus ik heb het niet verboden. Ik dacht, hij gaat het hier nu dan doen. Maar hij zegt, het is verboden. Ik denk, nou, dan gaan we mee in de flow.
Het is niet verboden, het is het uitgesteld.
Uitgesteld.
Tot een later moment in deze podcast.
Nee, helemaal niet. Ik dacht, we doen het gewoon, je doet twee momenten. Namelijk, ik introduceer je met je wilde naar de nieuwe Nando-saus toevliegen. Dan mag je daar wat over zeggen. En dan mag je dan nog je extra moment doen.
Dus ik mocht Nando's hier wel aan doen.
Ja, net. Ja. Oh, dat was eigenlijk
dat
mijn bedoeling.
Mij niet duidelijk. Gaan we dan opnieuw? Of gaan we...
Ik wil Nando's, een franchise in Engeland. Waar je goor kan eten. Nee, en je elke week reclame voor zit te maken. Ja, die hebben een... Ik ga even wat context geven. Die hebben een saus gemaakt. En die hebben ze niet alleen gemaakt. Ja. Met wie hebben ze die gemaakt? Met
Bukayo
welke fijn...
Saka. Ja, fantastisch.
Nou, dan heb je Ralfs liefdes dus bij elkaar.
Ja. Dit is alles wat ik nodig heb, komt hier samen. Ik ben hier zo blij mee. Maar ik moet nu naar Engeland. Want ze hebben hem tot het einde van het seizoen. En ik moet hem
maar
hebben.
Weet je wat voor smaak het is?
Lekker. Want
het is... dat is niet anders. Pittig. Of is hij... Wat is er?
Ja pittig.
Met... Scherp. Met een...
Saus voorbij de kip. Goed. Maar jou, je had een slecht Fantasy Premier League weekend.
Nou, je hebt Fantasy Premier League en dan kies je dus spelers die spelen. Maar het was dit weekend een blank game week, heet dat dan. Dat van de 10 wedstrijden gingen er maar 4 door.
Fantasy Premier League, een spelletje waarbij je een aantal spelers kunt selecteren.
Het is niet maar een spelletje.
Oké, maar je kunt er spelers selecteren.
Je kan spelers
per
kiezen.
Week moet je spelers kiezen. Soms kies je voor aanvoerder, triple aanvoerder. Het is allemaal vrij ingewikkeld, maar mensen doen dit heel fanatiek. En jij
heel
bent
serieus, ja. En er gingen dus maar 4 wedstrijden door. En dan heb je een van die dingen die je kan inzetten, is je free hit. En dan mag je 1 week allemaal andere spelers kiezen. Ja. Dus ik dacht, dat ga ik doen. Dus ik spelers gekozen uit die 4 wedstrijden. Nou, het waren allemaal... Spurs was de enige beetje topclub die speelde. De rest was allemaal middenmoot en ver daaronder. En dan heb ik me een beetje in zitten lezen. En dan val je in een soort zwart gat van namen die dan voorbij komen. En ik dacht op een gegeven moment, Sergio Reguilón.
Dat is hem.
Die moet ik hebben. Want daar waren allemaal statistieken van, hij is aanvallend. Hij is goed verdedigend. Het spel van Brentford wordt aangedreven door Sergio Reguilón. Ik dacht, nou, die moet in mijn team. 8 minuten bezig, rode kaart, penalty weggegeven. Sergio Reguilón, ja.
Zoals jij je voelt over Reguilón, voel ik me ook over Reguilón. Maar dan in het echte leven. Ja. Die man heeft mijn club gedupeerd.
Ja.
Mijn moment van de week is eigenlijk een vraag voor jou, Ralf. Namelijk, sociale media...
Nu komen we er, zeg maar.
Ja, zo krijg je gewoon 2 momenten.
Ja.
Nee, dit gaat weer over wat anders.
Nee.
Ik dacht, jij hebt je leven gebouwd op de sociale media.
Zeker.
Daar ben je groot in geworden. Maar de schaduwkant van sociale media is natuurlijk ook dat het je een spiegel voor kan houden. Bijvoorbeeld over je eigen club. Het moment Kylian Mbappé, die wordt gevraagd... Hey, kom even naar Arsenal toe door een fan.
Dat is toch heel...
Nee, laat mij mijn verhaal. Je mag reageren. Okay. Hij werd gevraagd, Mbappé, kom naar Arsenal door een Arsenal fan. Hij moet ten eerste heel hard lachen. Alleen de gedachte al dat hij naar Arsenal zou gaan. En daarna zegt hij, het is veel te koud daar.
Tegen een blind jongetje. Dat zegt hij tegen een blind jongetje. Want, nou, zeg dan, ik ga erover nadenken. Maar zelfs ik voel me gekwetst. Ik voel me gekwetst. Ik weet hoe het bij mij binnenkomt als hij dat zegt. Maar dat zegt hij tegen een blind jongetje. Nou.
Maar hoe komt het bij jou binnen, is eigenlijk mijn vraag.
Ja, ik had ook geen illusie dat hij zou komen. Hij zou er wel... Ik heb een theorie ontwikkeld. Ik dacht, ik ga hem droppen in het moment hier in de podcast. Dat het moment
er is. Ja, we zijn nu toch al 8 minuten bezig met alleen het intro.
Ik denk dat dit het moment is. Er is geen club in de wereld waar Mbappé beter zou passen dan bij Arsenal. En ik wil dit toelichten. Hij heeft alles kan hij winnen bij Arsenal. Hij kan op linksbuiten, daar wil hij het liefst. Hij wil niet in de spits. Kan hij mooi met Martinelli. Die wil ook wel wisselen, rouleren, linksbuiten, spits, rondlopen. Hij past perfect in het systeem. Dat is eigenlijk een beetje hoe Frankrijk speelt. Is een beetje wat.
Is Mbappé past... In ieder
past in elk systeem, maar bij Arsenal denk ik dat hij nog beter tot zijn recht komt. En er is natuurlijk 1 speler bij Arsenal waar hij ook fan van is geweest. Hij is opgegroeid bij dezelfde club, bij Monaco. Wij hebben nog steeds geen opvolger voor Thierry Henry. En dat zou hij kunnen worden. Hij moet het doen voor het verhaal.
Al die gedachten en alsnog lacht hij de gedachten weg dat hij bij Arsenal gaat spelen.
Het is te koud.
Omdat het te koud is.
Ja. Britt, nogmaals welkom. Laten we je nog een klein beetje beter leren kennen voordat we verder gaan met het doornemen van de week. Jouw liefde voor het Engels voetbal lijkt mij een goed beginpunt om je te introduceren. Dat begint en eindigt bij Leicester in Engeland?
Nee, dat begint al bij mijn liefde voor Engeland. Het land zelf, de mensen, de cultuur, de pubcultuur, de muziek, bier, alles. Het spreekt me aan. Er zijn videobanden van mij als 3-jarig meisje dat ik al roep naar mijn moeder... Ik ga later naar Engeland verhuizen. Geen idee waar het vandaan komt. Ik denk dat ik in een vorige leven een of andere Engelse vrouw was. En later dus, ik kom uit een mannenfamilie. Alle mannen in mijn familie zijn obsessed met voetbal, vooral Nederlands voetbal. Maar dus de passie voor voetbal in combinatie met mijn liefde voor Engeland. Ja, dan kom je dus bij de Premier League,
ja.
Championship, League One, League Two.
Maar waarom dan Leicester?
Dat is een heel lang verhaal, maar dat komt erop neer dat dat random ooit een keer gekozen is. Mijn broertje support West Ham en die zei, je moet in Engeland de underdog gaan supporten. West Ham, dit was in 2010, 11. Deed het niet goed in de Premier League. En toen dacht ik, nou, weet je wat, ik kies gewoon een club eronder. En dat dacht ik, dan ga ik dat doen. Dus ik heb opgezocht clubs in de Championship. En die in een zo'n Google generator gegooid, op start geklikt. En daar kwam Leicester uit. Nooit geld op ingezet. We speelden toen namelijk nog in de Championship. Ja, 2 jaar later gepromoveerd, 4 jaar later kampioen.
Maar ze hadden het echt allemaal kunnen zijn.
En het scheelde natuurlijk ook wel toen Bruma speelde bij Leicester. Van Aanholt heeft daar nog...
Beste championship team aller tijden was dat toch? Waar ze toen mee gepromoveerd zijn?
Ja, dat is echt bizar. Daar hebben ze prijzen voor gewonnen. Dat is echt niet normaal. En ja, vervolgens een jaar bijna gedegradeerd in de Premier League. In de laatste maand het nog goed gemaakt in april. Toch 14e geworden. Het jaar erop kampioen. Ja, dat is echt... Boeken kun je erover schrijven. Zijn erover geschreven.
Maar nog, het is wel echt liefde voor Leicester geworden. Want je hebt het was random gekozen.
Ja.
Maar nu heb je een seizoenkaart. Ja. Twee zelfs.
Nou ja, 1 seizoenskaart, 1 zo'n gekoppelde membershipkaart. Ja. Kijk, ik geloof echt wel dat ik krijg vaak reacties van mensen zeggen... Nou, je hebt gekozen, een club kies je niet. Nou, dat klopt. Toen ik net fan werd van Leicester, ja, dan ga je een beetje inlezen in de club, in de geschiedenis... Maar dat is ook wel in een stroomvaartversnelling gegaan natuurlijk door het verhaal. Wat er de afgelopen jaren is gebeurd met Leicester. En zo'n liefde groeit. Dan ga je een keer naar het stadion toe. Dan leer je mensen aan die stad kennen. Leer je de stad kennen. Verschrikkelijke stad trouwens. Ik raad niemand aan om naartoe te gaan.
Daar ben je niet dood.
Nee. Maar de club? Fantastisch.
Wat is zo mooi aan Leicester? De club.
De club. Wat ik mooi vind bij Leicester is dat het nog echt het oude Engelse voetbal heeft. Ja, we hebben wel natuurlijk een investeerder vanuit Azië. King Power, Chang, de hele make. Maar... Je hebt nog wel de oude stands. En mensen gaan nog in de stad met elkaar naar dezelfde kroeg. Allemaal komen ze bij O'Neill's. Is een keten, maar iedereen komt daar. Vervolgens ga je of 30 minuten lopen... of zoals ik doe met mijn groep, met de taxi... die je 5 minuten kan brengen, want daarna kan je niet meer rijden. En dan zit je daar en dan loop je met z'n allen naar het stadion toe. En dat stadion komt nog echt zo uit de as herrees. Dat is prachtig.
Ja.
Dat is echt Engels voetbal. De oude stands, het oude bier, de smoeselige...
Maar oké, om het nog concreter te maken, met Wietse van der Goot hebben we toen ook de ideale voetbaldag gedaan. Hoe ziet die voor jou er dan uit? We spelen 's middags om 3 uur tegenstander.
Kijk, hij heeft wel geleerd.
Ik heb geleerd, vorige keer zei ik vroeg aftrap.
Ja.
Maar goed,
ja, dat is niet goed.
Waar komen we vandaan?
Nou, dan vliegen we van Amsterdam naar Birmingham. Ga je naar Leicester.
Hoe laat gaat het vliegtuig?
Ja, weet ik niet. Kijk, ik woon nu ook deels in Engeland bij mijn vriend. Dus ik ga nu vaak al met de trein of met de auto. Dan maak
maar je vriend woont niet in Leicester?
Nee, woont in Southend.
Had je dat
Oost-Londen.
Niet iets beter kunnen... Had je Tinder-cirkeltje niet wat kleiner kunnen maken?
Had gekund. Mijn vriend is ook West Ham fan. Heb ik ook niet
net
voor
als
gekozen.
Je broertje?
Net als mijn broertje.
West Ham probeert zich zo
in mijn leven
te duwen.
Ja, het is toch Leicester gebleven.
Ja.
Maar ja, dus vliegen naar Birmingham of dus met de auto of trein vanuit mijn vriend.
Ja.
Incheck in het hotel. En dan eigenlijk meteen naar de kroeg. Daar heb ik een vaste groep. Ik kom al vanaf kom ik al in Leicester. En ik ging vroeger altijd alleen.
Mm-hmm.
Want niemand is zo gek zoals ik om daarheen te gaan. En die hebben me eigenlijk een beetje geadopteerd. Oh. Die zagen een zielig jong meisje in de kroeg in haar eentje.
En wie zijn dat dan, namen?
Mannen van 60.
Ja, het zijn inderdaad wel mannen van 60, ja. 40, 50, 60. En die hebben daar een tafel in O'Neill's. Daar kun je geen tafel reserveren. Maar zij komen er al jaren. Dus al jaren hebben zij het tafeltje in het raam. En die hebben mij geadopteerd. Die zeiden, als je vaker alleen komt, kom lekker bij ons zitten.
Het zijn wel allemaal mannen. Want er zijn clubs in Engeland die er onbekend staan... dat er ook wel veel vrouwen in de stad
staan. Dat is Leicester ook. Ja. Leicester is, als je erheen gaat... Ik heb wel eens mensen meegenomen en die zeiden... nou, ik heb ultra's gezien in Nederland, die waren beter. Dat klopt. Ja. Leicester is echt een familieclub. Opa's, oma's, kinderen, vrouwen... Maar ja, in de kroegen, dat zijn toch voornamelijk mannen. Ik denk dat ze me daarom ook geadopteerd hebben.
Maar dan praat je dan over hun leven? Of gaat het alleen maar over Leicester?
Nee, ook over hun leven en wat ze allemaal doen. En Leicester is in het midden van Engeland. Er is weinig te doen. Deze mensen werken allemaal in de fabrieken, in de bouw, in de plumbers, carpenters, weet ik het.
Ja, pakken chips in.
Dat doen ze daar.
Chips. Ja. En dan vervolgens lopend naar het stadion. Hoe lang loop je van jouw O'Neill's naar...
De taxi dus.
Wij gaan met de taxi. Want we hebben er inmiddels 2 die met een stok lopen.
Ja.
En die missen ook een paar tanden, tatoeages, noem het maar op. Dus dan stappen we in de taxi. Nou, dan rij je 5 minuten. Moet je alsnog 20 minuten lopen. En dan loop je dus naar het stadion toe. Zij zit op een ander vak dan ik. Zij zitten achter de goal en ik zit achter de bank. Dus ik zit op de lange zijde. Nou, dan zeg je doei tegen elkaar. Nou, dan kom ik bij mijn beveiliger aan. Pes heet hij. Nou, die vraagt elke week of
heet
ik kom.
Hij heet Pes.
Ja, P-A-Z.
Dus daar krijg je alles voorbij, als ik het goed begrijp.
Ik krijg daar alles voorbij. Alles. Pyro's. Nee, dat doen we allemaal niet in Engeland. Nee, maar ja, dan groet ik hem. En dan drink ik een biertje. En dan wel heel snel. Want ik kom meestal pas 2 seconden voor de aftrap. Oh, ja. En je mag je bier natuurlijk niet meenemen het stadion in. Snel een biertje en dan naar mijn plek.
En wat drinken we voor bier in Leicester?
Nou, dat is echt meuk.
Zo, vooral een bordbak.
Het gaat over bier?
Ja, ik ben een keer mee geweest. Maar dat bier, dat was dat Thaise, dat Chang.
Chang, ja.
Ja, dat is niet lekker.
Ja, ik vind het mooi dat dus wel aan de dat er een klein beetje cultuur
een van klein beetje, zou ik je zeggen, dat hele stadion, overal boven de deuren heb je van die monnikenvlekken. Want het stadion is geblest door monniken. Ja. Dus je hebt vlekken op de muren, je hebt vlaggetjes door het hele stadion, behalve boven het uitvak. De heilige olifanten door het hele stadion. Het is echt...
Ja, maar er zijn dus mensen die natuurlijk, vooral de Brexit...
Is benoemen dat ze authentiek is, maar eigenlijk is het gewoon één grote Thaise toko.
Dit
is toch juist... Oh, kom op, Rob. Dit is mooi. Wat ik mooi vind, is dat je in Engeland nu vis en chips gaat halen, dat daar krijg je gewoon dips, zoals je, waar jij met mayonaise, maar ook... gewoon van die groene curry waar je vis en chips... En weet je wat het is? Dan wordt het lekkerder van.
Yeah.
En dat is gewoon een stukje Indiaanse cultuur. Het meegenomen naar Engeland. Dat is ook gewoon de Commonwealth. Dat hoort er gewoon bij. Dat beetje mixen, dat is goed. Dit vind ik heel... We zitten nog niet in de Leicester Club Special.
Nee, ik wou net zeggen... Volgens mij kunnen we
dan uren nog over
gaan we het
door
dan ook over het kampioensjaar en zo hebben. We moeten nu namelijk wel echt door naar wat de mensen willen. Een actuele podcast natuurlijk. De week natuurlijk beginnend dan bij het spektakelstuk op Old Trafford afgelopen zondag. Britt, laat ik bij jou beginnen. Had jij vooraf gedacht dat Manchester United kans had tegen Liverpool?
Ja, dat had ik wel verwacht. Ik ben groot fan van bekervoetbal. Het hele David versus Goliath verhaal. Manchester United zit er minder goed in natuurlijk. Dat weten we allemaal. Ik had ook verwacht dat Leicester van Chelsea zou winnen. Maar daar gaan we het straks over hebben. Mm-hmm. Nee, ik had wel de kans verwacht.
David Goliath, Liverpool, Man United?
Nee, maar de beker in het algemeen. Ik bedoel, Coventry is ook door.
Ja, nee, dus ja, precies.
Het is vaak wel degene waarvan...
Ja, het kan, zeker, er kan zeker. Alles kan in de
precies.
beker.
Precies.
Nee, begrijp hem. Ja.
Nou ja, al moet ik wel zeggen, Man United momenteel...
Ja, het is een grootste club ter wereld.
Het is wel een verrassing.
Ja.
Ja. Nee, maar wij hebben hem ook voorspeld.
Zeker.
Goed
wij,
ook?
Ja, wij hebben met Wietse hebben hier gezeten. Mm-hmm. En toen gingen we even al die wedstrijden. Hebben wij alle vier gezegd, United gaat door.
Omdat wij dachten dat Liverpool dan misschien toch nog... Omdat ze op meerdere vlakken nog aan het voetballen zijn. En dit echt wel moest voor Manchester United. Ik vond ook wel in die wedstrijd, dat straalde er ook echt van af. Ik heb dat door blijven vechten, telkens van een achterstand terugkomen. Dat wist ik dan weer niet dat ze het in zich hadden.
Je zag wel in die verlenging, Liverpool was echt op. Daar ging die vraag van die verslag.
Ik wou net zeggen, misschien had je moeten vragen aan Klopp na de wedstrijd.
Er was niks meer over.
Ja.
En het was
maar ze komen nog wel voor.
Het bijzondere is dat die hele verlenging hebben bij de ploeg gewoon zonder een middenveld gespeeld. Het was gewoon... Eén grote, die staan voorin, die staan achterin en ren maar heen en weer, heen en weer, heen
bizar.
En weer. Het was echt schitterend.
Het was
echt
typisch geweldig. Extra tijd. Ja. Het was echt pakken wat je pakken kan en ga er maar voor. En
er is nu zo'n soort nieuw dingetje van moeten we de verlenging niet afschaffen. Want het is altijd saai, ploegen houden elkaar alleen maar in balans om penalties te kunnen nemen. Maar laat dit de reclame zijn.
Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, dit is dus het, wij hadden een ander klusje aan en ik. Dus dit is het enige wat wij hebben kunnen zien. En ik had inderdaad het gevoel dat alle systemen maar de deur uit waren gegooid.
Ja, Anthony stond zo'n beetje linksback op een gegeven moment.
Dat wilde hij niet.
Dat wilde hij niet.
Nee, er is zo'n fragmentje dat Ten Hag tegen Anthony zegt van jij gaat linksback. En dan loopt die Anthony, waarvan ik denk dat hij niet meer heel veel te willen heeft in zijn positie, zeg maar, op dit moment. Die loopt echt mokkend weg en die zegt ik ga niet linksback. En dan komen de medespelers komen bij hem en zeggen van ga nou linksback. En dan doet hij het uiteindelijk ook. Bruno stond centraal achterin. Verder was het was echt een 80 meter in vlakte waar niks gebeurde, waar je alleen maar kon oversteken. Het was echt.
Maar was het goed? Was het een goede wedstrijd?
Nee, het was geen goede wedstrijd. Het was een hele goede wedstrijd omdat het leuk was, maar kwalitatief heb ik betere Engelse wedstrijden gezien.
Het was een barn burner, zeggen ze dan volgens mij.
Ja. En uiteindelijk toch de mensen die het doen, Anthony en Amad Diallo. Twee spelers waarvan je het misschien ook niet helemaal verwacht. Is het dan toch nog, zou het nog kunnen voor Anthony Britt? Bij Manchester United.
Vind ik lastig. Ik las toevallig de stats, ook na de wedstrijd. Daar las ik dat Anthony zijn tweede doelpunt dit seizoen scoorde. En dat de volgende tegen Newport County was. Mm-hmm. En dat Diallo dus zijn eerste goal scoorde voor United. Sinds Milaan. En dat was nog in de tijd dat Solskjaer nog er was. En dat we nog met lege stadions spelen vanwege corona.
Ja.
Nou, ik denk dus niet dat je op basis van deze twee doels kan zeggen dat het nou... In één keer omgaat.
Toen kreeg je nog geen geel voor het juichen door je shirt uit te trekken. Denk ik.
Bij Newport hebben ze nog gezongen voor Anthony.
Ja, want, zeker. Ja. We weten het allemaal nog.
Oh ja, dat is waar. Ja, dat was maar, zo'n viral fragmentje.
Dat verhaal van Amad Diallo is wel een heel mooi verhaal. Naast dat het gewoon dom is dat je je shirt uittrekt. Maar ik snap ook wel een beetje wat er allemaal loskwam. Want hij is vorig jaar is hij verhuurd aan Sunderland. Daar deed hij het echt goed. Hij heeft bijna in zijn eentje Sunderland naar de Premier League geschoten. Daar hebben ze eigenlijk de halve finale van de playoffs verloren van Luton. En Amad Diallo is eigenlijk in de voorbereiding, dacht iedereen, dit wordt hem dit jaar. Die gaat doorbreken, dit wordt de grote man bij ons. En in een van die voorbereidingspotjes is hij zo zwaar geblesseerd geraakt dat hij eigenlijk maanden eruit is geweest.
Mm-hmm.
En nu is hij eindelijk hersteld en zie je eindelijk wat voor goede voetballer het is. Want ik heb voor dit seizoen gezegd, ik denk dat hij belangrijker gaat worden dan Garnacho. Dat kwam er eigenlijk niet van. Maar
je stelt je kwetsbaar op door te zeggen dit nog een keer te herhalen. Wij waren het allemaal vergeten. Ja, maar...
Nee, maar het gaat nu om de knikkers. Ja, dus ja, we hebben nog 8 of 9 weken te gaan.
Maar Garnacho was ook wel belangrijk.
Zeker weten, maar
nee, het kan nog gebeuren. Is dit is ongelooflijk doorgebroken. Maar ja. in de zomer waren ze allebei een beetje dat... Diallo had het 1 jaar laten zien op niveau in de championship. En Garnacho brak net door en had nog niet echt wat laten zien.
Een dag eerder was er nog een spektakelstuk. Wolves tegen Coventry. Coventry natuurlijk de nummer 8, geloof ik, van de championship tegen Wolves. En dan ook nog daar in dat stadion van Wolves met die hele moeilijke naam Molineux. Zeg ik het goed?
Molineux.
In ieder geval, daar werd het gespeeld. Coventry kwam op 1-0. Of 0-1. Nou, dat was al knap. En toen in de 83ste, 85ste minuut scoorde Wolves 2 keer. En dan denk je, oké, de Premier League club heeft het toch nog even laten zien. Na de 80ste minuut orde op zaken gesteld. Maar het werd niet zo'n feest. Het werd uiteindelijk toch nog in 90+7 en 90+10. 2-3 voor Coventry. Het Coventry van Milan van Ewijk, die gewoon al die 100 minuten gespeeld heeft. En zij zijn dus uiteindelijk... dan het sprookjesverhaal van deze FA Cup. Want zij gaan naar Wembley toe. Wat volgens mij, Diederik, toch wel... Dat is wat je overal leest. Hè? Wij gaan naar Wembley. Voor iedere ploeg is dat bijzonder. Ja. Halve finales die daar al worden gespeeld.
En deze kwartfinale in het bijzonder, daar was iedereen op gericht. Ik heb Brighton, Sheffield United, allemaal podcasts van fans van hun gehoord. En die zeiden, oh ja, we zijn er eigenlijk al bijna. Want hierna spelen we dan tegen Wolves of tegen Coventry. En uiteindelijk is het dan van al die clubs die in dat hoekje van het toernooi zaten, is het uiteindelijk Coventry die het halen. Ja, dat vinden wij natuurlijk heel erg leuk. Britt niet, trouwens.
Heb je mijn microfoon al gemiked? Ralf appte mij voor deze opnames. We gaan het wel even over Coventry hebben. Toen zei ik, dan mag je mijn microfoon miken.
Wat is er zo, dit is toch een leuk verhaal?
Ja, het is een leuk verhaal. Maar het is de M69 derby. Hè? Daar, ik kan daar wel van afstaan. Ik dan weer als...
Je hebt toch willekeurig gekozen voor Leicester. Dus heb je dan ook een willekeurige hekel aan Coventry?
Ja, dat groeit wel. Zoals die liefde groeit, groeit die haat ook. Ja. Maar ik als objectieve journalist kan dit natuurlijk wel heel mooi vinden. En natuurlijk, ik support een championship team. Dus...
Ja, en inderdaad. En het schitterend shirt. Ik heb hem met trots gedragen op zondag.
En wel Coventry, normaal gesproken denk je dan dat het dan ook een soort reuzendoder moet zijn om tot de halve finale te komen. Dat valt wel mee. Ja, Wolves was natuurlijk hartstikke knap. Maar hiervoor hebben ze 1 keer zijn ze op penalties doorgegaan. En ze hebben inderdaad een heel laag team nog uitgeschakeld. En dan jouw team, Leicester. Ja, het heeft niet zo mogen zijn. Een wedstrijd die waarschijnlijk vooral goed voor de memes is geweest. Door dat eigen doelpunt van Di Sassi. Oh. En een vrije trap die ze, geloof ik, de bal nog steeds kwijt zijn van Sterling. Dat is wat wij, denk ik, het meest gaan herinneren.
Penalty van Sterling nog?
Ja, de penalty gemist.
Sterling.
Sterling was echt bizar slecht. En ik volg Chelsea al een tijdje niet echt meer. Eigenlijk al sinds Chilwell en Fofana naar... en dan ook nog Madueke van mijn PSV. Ik vind het allemaal niet leuk, eigenlijk. Dus ik volg het al een tijdje niet meer. En ik zit die wedstrijd te kijken. Ik zit ondertussen met Ralf te appen. Ik zeg, die Sterling... Ik zeg, waar is die vanaf gevallen? Dat is niet normaal, zo slecht. En ik dacht het al bij de slecht ingetrafte penalty. Net iets links van het midden, langzaam ingeschoten. Nou, dan krijg je dus die eigen goal. Dat was niet zijn schuld. Ook heel slecht. En dan vervolgens die vrije trap. Ja, dan denk ik, beide teams waren heel slecht. Maar dan moet je als Leicester winnen. Als je tegenstander zulke fouten maakt en zo slecht speelt. Als je dan niet wint... Ja, dan ben je er ook terecht uit. Ja, ik kan me hier echt helemaal
mee. Toen heb je dat beleefd? Had je, als dat soort dingen gebeuren, had je dan tijdens een wedstrijd dan juist het idee... Kijk, dit gebeurt er, we gaan het toch
dan
pakken.
Dan moet je het toch doen. Ja. En ik had eerlijk gezegd, als je als een championship team en als Leicester Chelsea wil verslaan, dan is dit het moment. Chelsea is niet in topvorm. Dan had het nu gekund. Volgens mij hebben jullie het ook allemaal voorspeld, hè? Tenminste, jij wel, hè?
Ja.
Vorige week, nou... Dit was het moment om het te doen. En mm-hmm. Als Chelsea dan dit soort fouten maakt... Ja. Ik heb hard op zitten lachen. Ik genoot echt. En ik genoot niet van het voetbal, want het zag er niet uit. Maar als Leicester-fan mm-hmm. is het fantastisch. En dat je dan alsnog...
En als die Sassi ongeveer vanaf de middenlijn... die bal over zijn keeper heen lepelt... Zo. Dan denk je toch, wij zijn voorbestemd om de halve finale te halen.
Ja, maar dan denk ik ook wel... als je het daarvan moet hebben dan uiteindelijk... je moet het hebben van een penalty die dus gemist is. Een vrije trap. Kijk, heel eerlijk, als Chelsea wel in vorm was geweest... had Chelsea daar 6-2 gewonnen.
Ja, maar knijp je hem dan niet een beetje voor volgend jaar? Want dat is wel, we zitten met z'n allen natuurlijk wel naar lessen te kijken. We willen wel een special met jou op gaan nemen binnenkort. We hopen op een kampioenschap, hoop ik voor jou.
Ja.
Maar als je dan tegen Chelsea toch een middenmotor in de Premier League, dat niet in vorm is, toch met 4-2 verliest.
Verschrikkelijk, hè?
Dat gaat volgend jaar wel weer elk jaar zo wezen.
Ja, maar ik hou mijn hart vast.
Elke week.
Het championship voetbal is momenteel ook niet goed. En dan ga ik weer urenlang over Leicester praten. Dat doen we een andere keer wel. Maar het is niet goed nu. En ik geloof wel altijd heel erg dat je je afmeet tegen je tegenstanders. Ik geloof dus ook bijvoorbeeld als een team in de Champions League speelt, dat het over het algemeen beter doet in de competitie, omdat je tegen betere tegenstanders speelt. Kijk, Leicester speelt een jaar lang tegen, ja, niet mijn lievelingsteams in de championship. Ja, er moet veel verandering komen, daar ben ik het mee eens.
Maar Chelsea is wel goed bezig de laatste weken.
Ja, maar ze zijn in de volgende ronde toch weer lekker uit.
Ja, ze zijn geloot tegen Manchester City.
Weet ik niet.
Ja, daarom ben ik ook City wel blij dat we eruit liggen.
City heeft twee keer niet van Chelsea gewonnen dit seizoen.
Nee, en je hebt gelijk dat ze nu inderdaad, het wordt ietsje beter, dat klopt.
Maar het is ook zo, de ronde hiervoor won Chelsea in blessuretijd met 3-2 van Leeds. Dat is dan de grote concurrent van Leicester om te promoveren.
Mm-hmm.
Maar Leicester won dan weer van Bournemouth. Mm-hmm. Die het ook gewoon heel verdienstelijk doen in de Premier League. Dus ja, ik weet niet of je op één resultaat moet concluderen.
Er is echt geen pijl op te
trekken. Dit wordt lastig.
Maar dat klopt, maar ik heb het nu dan voornamelijk over dat Britt net zei. Eigenlijk was Chelsea niet echt in vorm en ze wonnen alsnog met 4-2.
Ah, maar Sterling, kom op zeg. Alsjeblieft zeg. Sterling. Nee, maar die is op een gegeven moment, heb je gedacht van die kan wel voetballen. En dat kan die ook wel. Hij kan wel goed voetballen. Maar het overgrote deel is zo slecht en besluiteloos. En hij dribbelt zich elke keer vast. En nu staat hij dus ook nog in een ploeg. Kijk, bij Guardiola werd zijn handje vastgehouden. En daar functioneerde hij echt goed. Want hij wist wat hij moest doen. Maar hij wist ook heel goed wat hij niet moest doen en wat hij niet mocht doen. Dus daar was het goed. Maar dat heeft zoveel gemaskeerd. En toen dacht Chelsea, die gaat het hier ook doen.
Ja.
Maar als je Raheem Sterling nou een beetje vrijheid geeft, dan krijg je dus dit. Dan
maar ik heb
gaat
ook
hij vrije
gevoel
trappen
dat hij
nemen.
Dat ook doet omdat hij heel belangrijk wil zijn.
Ja, maar dan gaat hij
dat het niet.
Maar die Pochettino moet dan toch zeggen, Raheem, verdomme jongen, jij gaat die penalty niet nemen en jij neemt die vrije trappen ook niet.
Nee, dat is.
Daar hebben we spelers voor die dat beter kunnen. Maar hij denkt dat hij daar nu de vedette is en dat hij een beetje gaat.
Gebrek aan leiding, denk ik. Wie is de leider van Chelsea op dit moment?
Ja, die hebben ze niet.
Nee.
Sterling.
Ja, Sterling en Cole Palmer en Gallagher, dat die zijn nog te jong daarvoor.
Palmer is zo goed. Ja. Laat hem dan die penalty nemen.
Ja, had hij ook moeten nemen.
Speelde die op dat moment?
Ja.
Ja. Laat hem dan die penalty nemen. Die heeft ze er allemaal ingeschoten dit seizoen. Maar waarom gaat daar dan Sterling staan?
Omdat Sterling
een verdette complex heeft. Omdat hij denkt dat hij de grote man van Chelsea is.
Dit was de FA Cup. Nog even de Premier League, waar het vooral ging over de laatste plekken. En jouw darling, Ralf, Luke Berry. Je voorspelde het al in de podcast. De man die op alle drie niveaus gescoord had, behalve de Premier League, heeft een doelpunt
gescoord.
Ja, en een belangrijke.
Ja, ik hoorde dat nog op Radio 1.
Ja, ik leer wel eens wat hier.
Hoorde ik een Anne de Jong dit verhaal vertellen?
Keihard tegen Gert van Dolf.
Ik zei dat Luke Berry niet zo'n goede voetballer was. Maar dat was omdat ik het van jou geleerd had.
Ja, nee, dat klopt. Het is niet zo'n goede voetballer.
Maar hij scoorde wel.
Hij scoorde wel. Belangrijk doelpunt.
Eigenlijk heeft Luton deze week 5 punten gepakt tegen Forest.
Het is echt een absolute helweek voor Nottingham. Die hebben punten aftrek gekregen. Terwijl ze ongeveer 82 keer geschoten hebben, niet gewonnen van Luton.
Het loopt ook echt een snelweg tussen Leicester en Nottingham.
Dat klopt. Dus ik geniet heel erg. Ik heb toevallig vannacht, ik kon niet slapen, dus ik heb vannacht de hele case
spanning
doorgelopen.
Dat ze in de voetbalkast mocht aanschuiven.
Ja, daar lag ik wakker van. Nee, maar ik heb vannacht de case doorgelezen van Nottingham Forest. Ja. Het is niet normaal. Het is zo bizar hoe je zulke cruciale fouten kan maken. Hoe je zo slordig met je administratie. Ja, ik geniet ervan.
En het kan er uiteindelijk op neerkomen dat ze die Johnson te laat verkocht hebben en dat ze daarom nu de punten aftrekken.
En voor minder. Ze hadden dus meer kunnen krijgen van Atletico. Maar zij dachten, nee, we schudden nog wel even met de bomen en dan vallen er nog 10
miljoen
uit.
Ja, ze wilden dus 45 miljoen. Dat was het hele verhaal. Je mag dus in 3 seizoenen, daar rekenen ze er altijd op, bij die administratieve periode, mag je dus als Premier League team 105 miljoen pond schulden maken. Maar Nottingham Forest, omdat ze 2 jaar championship hebben gedraaid, 62.
Ja.
Daar zaten ze netjes onder. Tenminste, ze hadden wel wat problemen.
Mm-hmm.
Maar dat konden ze goed maken door hem dus te verkopen. Voor minimaal 34 miljoen. Ja,
voor 31 juli.
Ja. Nou, dat hebben ze dus niet gedaan, want ze wilden iets meer uit hem halen. Dus uiteindelijk wel gelukt om hem meer te verkopen. Maar te laat.
Te laat.
Mm-hmm. Dus niet binnen die marge. Ja, zo
en
dom.
Als je dan ook niet wint van Luton, dan kan het zomaar toch nog heel erg spannend worden. Het is uiteindelijk voor de spanning onderin wel weer leuk. Is dat het woord dat je erop kan plakken, Diederik?
Leuk omdat Brentford ondanks een dramatisch tweede seizoen zelf er natuurlijk toch in gaat blijven. Dus dat is keurig.
Ja, maar maak je zorgen niet?
Ik heb me wel eens... heb jij AI deze zin laten formuleren?
Maak je je geen zorgen?
Nee, ik maak me geen zorgen meer. Omdat ik denk dat zowel Luton als Nottingham Forest eronder blijven. Luton doet ook gewoon zijn best om het gewoon zonder puntaftrek uiteindelijk zo te laten zijn dat voor het eerst in 89 jaar, dit soort dingen weet Ralf altijd uit zijn hoofd, de drie promovendi direct weer uitgaan. Het blijft nog steeds mijn voorspelling en daar komt Brentford met de schrik vrij, ondanks dat ze een slechte linksback hebben gehaald. Ivan Toney toch niet zo in vorm blijkt als dat we dachten dat hij terug zou keren.
Nou, maar dat wil ik alleen van jou vragen.
Mark Vlekken niet zo goed
jij bent natuurlijk,
als David Raya.
Nee, jij draagt Brentford een warm hart toe.
Mm-hmm.
Jij moet je toch ongelooflijk erg aan die Toney. Die niet levert en dan het ene na het andere interview geeft waarin hij eigenlijk Brentford een beetje voor lul zet.
Ja, mijn hoop was dat... Nee, het is absoluut niet mijn lievelings.
Nee, je was zwak voor Ivan Toney.
Mijn hoop, ja, ook leuk. Maar mijn hoop was dat hij als een soort bad boy zou gaan leveren. En dat hij dus inderdaad, ondanks dat hij... Dat hij ook zijn voeten zou laten spreken. En zou denken, oké, ik ben dan wel onderweg weg. Maar ik ga bij Brentford moet ik ze erin rammen. Want anders krijg ik ook die grote transfer niet. Maar dat die schakel maakt hij helemaal niet. Of in ieder geval, het lukt niet.
En dan roept hij zaterdag weer. Ja, ik ga nog een paar weken hier voetballen. En dan verkopen ze me lekker voor 50 miljoen naar Real Madrid.
Maar vergeet niet, hij is ook
dat was een grapje. Maar hoe kan je dat roepen?
Hij is ook die man die op een bootfeest was. En zich daar op een Instagram story of een Snapchat story, daar wil ik vanaf zijn. Liet ontvallen, fuck Brentford. Kun je dat nog herinneren? Ja. Dat is ook niet zo lang geleden.
Het zijn allemaal dit soort dingen. Hij heeft helemaal geen zin meer om daar te spelen.
Nee, we moeten niet doen alsof dat een soort clubheld is.
Er wordt nu ook een beetje gefluisterd dat Arsenal hem wilde hebben in de zomer, maar dat die zo op hem zijn afgeknapt door die houding de afgelopen weken, dat zij ook denken van, die maar niet.
Ja, dan zou je zien dat hij volgend seizoen toch ook nog voor Brentford speelt. Maar dan speelt hij in ieder geval wel nog in de Premier League.
Wat dus wel spannend is, las ik dus ook in die hele verhaal, Everton en Nottingham Forest kunnen nog tot 24 mei in hoger beroep gaan. Terwijl het seizoen al voor die tijd is afgelopen.
Ja, dat is de backstop, zoals dat heet.
Ja.
Ze kunnen in hoger beroep, maar uiteindelijk moeten ze de dinsdag nadat de Premier League gesloten is, en dat komt omdat de Premier League clubs op die woensdag volgens mij de vergadering hebben, dan moet het duidelijk zijn. Dus het is wel zo dat mocht het nog 4 of 6 punten verschil zijn met de drie clubs die dus gedegradeerd zijn en die niet puntenaftrek krijgen, dan kan het dus zijn dat je het laatste weekend zit te kijken naar iets wat de prelude is op de uiteindelijke degradatie.
Maar dat is toch verschrikkelijk? Dat is verschrikkelijk. Ik weet nog hoe ik erbij zat toen Leicester degradeerde vorig jaar.
Ja, maar het is wel een stuk eerlijker dan in die seizoenen waarbij ze het pas in het seizoen later nog een beetje boete hebben gegeven, die clubs er al uit lagen.
Ja.
Dus uiteindelijk is het wel beter dat het nog ergens aan dit seizoen wordt gekoppeld en we in ieder geval niet tijdens het volgende seizoen de strafpas krijgen. Zoals Manchester City nu een straf moet krijgen van 4 seizoenen geleden.
Everton is genoemd.
Ja, jij wilt nog graag over het stadion hebben?
Ja, ik heb foto's.
Er zijn foto's, voor Everton de duidelijkheid, er zijn foto's en eigenlijk meer plaatjes van het nieuwe stadion. Van die architectenbeelden van het nieuwe stadion. Ik geloof dat mensen de charme er nog niet helemaal inzien.
Ja, ik ook niet. Ik vind het echt pijnlijk. Want kijk, het ziet er mooi uit. Het is een mooi stadion. Het is modern. Het is nieuw. Maar het is ook een 13 in een dozijn blokkendoos. Dit zijn van die stadions. Als je dit wil zien, ga je maar naar Duitsland. Daar staan ze overal. En Goodison Park is echt een van de mooiste stadions van Engeland. Dit is echt in mijn top 3, denk ik, qua mooiste stadions. Sfeer, alles is daar geweldig. Mm-hmm. En dan ruil je dat in. De locatie is overigens top van het nieuwe stadion in de haven.
Wist jij dat Liverpool heeft lange tijd een beetje een imagoprobleem gehad? Mm-hmm. Hè? Industriestad geweest, niet de mooiste stad van Engeland. De jaren 70, 80, vorige eeuw werd het overgenomen door de junkies. En het centrum van Liverpool moest je eigenlijk niet wezen. Nou, vervolgens hebben ze dat behoorlijk mooi opgeknapt en zijn in die oude haven die je net benoemd, hebben ze in plaats van de haven in gebruik te nemen, hebben ze dat eigenlijk als eerste van die gebieden, je ziet dat nu natuurlijk tegenwoordig in elke hippe stad, hebben ze van die oude industrie- en havengebieden, hebben ze iets tofs gemaakt. Toen heeft UNESCO gezegd, nou, dat hebben jullie klasse gedaan, jullie worden werelderfgoed. Nu is dit van de werelderfgoedlijst gehaald, omdat ze dat zijn gaan industrialiseren met het Everton Stadion.
Oh, wat erg.
Dit Everton Stadion heeft ze De werelderfgoedplek gekost. Zo lelijk is het, Anne.
Ja,
zo'n puist is het.
Ja, nee.
Je loopt langs die Mercy zo, ben je lekker aan het lopen en dan zie je daar schitterend in de verte, zie je daar die docks. En dan staat daar nu, naast die Liverpool Echoes, er is ook nog zo'n soort Ziggo Dome-achtig ding, wat ook een puist is. Ik moet eerlijk zeggen, dat heeft ook bijgedragen. Maar die hele boulevard, dat is eigenlijk een soort arena boulevard, zoals je dat hier in Amsterdam hebt. Maar dan langs de rivier op de plek die werelderfgoed is. Dus een beetje alsof je gaat zeggen, nou, de Dam in Amsterdam, of de grachten, weet je, daar gaan we gewoon een heel groot stadion neerzetten.
Welk stadion heb je op een plaatje gezien en dacht je, ja, dit is echt
Spurs stadion. Nieuwe Spurs stadion.
Dat is dan het
dat
enige.
Was vanaf het begin al vet.
Maar dan heb je dus niet over een lelijke locatie. Daar is weinig veranderd bij Spurs.
Nee, dat klopt. Dat ligt nog op dezelfde plek. Maar dat stadion is ook goed. Die muur achter het doel.
Ja,
dat,
prachtig. Ja,
dat is gewoon, zo moet een nieuw stadion zijn.
Niet, ja, maar, ja, en dan zeggen ze, ja, we hebben allemaal Spurs nagedaan.
Nou, dit bouw je maar in Augsburg of in Hoffenheim. Pleur dat daar, nee. Maar niet Everton. Dat doe je toch niet met zo'n club?
Ralf weet het, want dan ga ik hier weer zo tarang, ondermonteren en dan kunnen we weer verder.
Het is namelijk tijd voor de voetballer van de week. Elke week zet een van ons een Nederlandse voetballer even in de spotlight. Een voetballer die dus ooit in de Engelse competitie heeft gespeeld. Een voetballer met een F. Dus degene die de voetballer van de week heeft, die krijgt één couplet van het Wilhelmus. Dat is 48 seconden om hem of haar aan te prijzen. We beoordelen op kwaliteit en cultwaarde. En Britt, jij was zo sympathiek.
Zij appte mij. Zeg, ik heb meer dan 48 seconden. Wat moet ik doen? Ik zei, ja, korter maken. Ja.
Dat kan niet. Dat kan niet.
Er zit een beetje speling in.
Ik begin wel gewoon met praten.
Oké.
Nou, ik moet wel toegeven, het wordt niet meer biased dan dit. Mijn speler van de week moet natuurlijk een Nederlandse speler zijn die bij Leicester heeft gespeeld. En er zijn er een paar. Maar voor wie erbij uitspringt is Patrick van Aanholt. Misschien ook omdat hij nu bij PSV speelt. Dubbel biased. Van Aanholt vertrok namelijk in 2007 van de PSV-jeugd naar Chelsea onder 18 om zijn droom in Engeland waar te maken. En net als Ralf Krutse, die op een random zondag besluit zoveel mogelijk clubs te zien in zo'n kort mogelijke tijd, deed Van Aanholt dat ook. In 2009 maakte hij zijn debuut voor Chelsea, maar werd in de jaren daarna verhuurd aan Coventry, Newcastle, fun fact, voor maar één maand, Leicester City en Wigan Athletic. Om vervolgens na 2 jaar huur in Nederland bij Vitesse terug te keren bij Chelsea. Oh nee, Sunderland en Crystal Palace. Waar velen de droom hebben om in Engeland door te breken bij een grote club als City, Liverpool of Arsenal, maakte Van Aanholt mijn droom waar. In 9 jaar tijd op meerdere plekken in Engeland gewoond, met fantastische spelers gespeeld, in de meest beruchte plaatsen van het land, maar boven alles de echte Engelse voetbalcultuur ervaren.
Patrick Van Aanholt, hartstikke goed.
Huh? En in het couplet.
Heel fantastisch. Het past er precies in. En inderdaad, als je het zo opnoemt, dan is het eigenlijk een soort groundhopper in Engeland geweest, Patrick Van Aanholt.
Namens Chelsea. Ja. Hij heeft namens Chelsea goede zaken gedaan.
Ja. Wij kennen hem, denk ik, de meeste als speler in de Nederlandse competitie. Heb je het gevoel dat hij, bijvoorbeeld bij Leicester, staat hij er daar goed op?
Ja, Nederlands zelf natuurlijk.
Absoluut niet. Ja? Nee, hij kwam daar op huur tegelijkertijd met Bruma, ook op huurbasis. Uh-huh. Nederlanders hebben bij Leicester niet echt. Er zijn vooral Belgen die we vaak hebben. Maar ik dacht, ja, ik wil wel een stempel. Dus ik heb gewoon het lijstje.
Als je jouw vriendengroep in O'Neill's begint over, goh, weten jullie nog Patrick Van Aanholt?
Wie?
Ja.
Oh, okay. Zo. Hij heeft 250 wedstrijden in Engeland gespeeld.
Ja, dat is toch goud. Ja, precies.
Maar ik vraag me af, zouden er spelers zijn die ook echt groundhopper zijn? Die dat echt bijhouden van, ik heb hier gespeeld. Ja, en hier gespeeld.
Ja, ik denk het niet, maar ik denk dat hij dat moet doen.
Ja, Ed Jansen. Ja, die had ooit die Limburgse scheidsrechter. Ed Jansen, die was groundhopper. Die hield dat bij waar die was.
Ja, maar dat is ook ideale scheidsrechter. Ja. Want je komt overal. Je kunt gewoon een assistent scheidsrechter nog
Ik kwam er dus laatst achter. Je hebt die Clay Ruperti, dat is die KKD scheidsrechter. En die is af en toe vierde man. Daar is hij nog wel eens voor in het nieuws geweest. Die zit dus ook op de Footballogy app. Die houdt dus ook bij waar die komt.
Dat is toch top?
Dat is toch geweldig?
Jij houdt het ook bij. Doe jij dat ook voor Footballogy? Hou je het bij?
Oh, ik ben ermee gestopt toen het te veel werd met werk en zo. Maar geef door aan Patrick
Van
Aanholt.
Maar Van Aanholt moet zich nog inspannen, zeg maar. Dus dat is. Ja, dan zie je er denk ik ook niet alles
ik kan
van.
Kan niet naar O'Neill's voor de wedstrijd?
Nee, maar ik dacht dus. Maar dan heb ik. Want jij zegt net al. Van Aanholt heeft het op kosten van Chelsea ook nog een beetje gedaan. Of in ieder geval stond bij hun op de payroll. Maar ik heb ze te denken, wat is nou de beste manier om dit te doen, professioneel gezien? Toen dacht ik scout, maar dat moet je op zich ook nog veel doen. Het lekkerste is eigenlijk bondscoach. Kun je gewoon zelf je wedstrijd trekken. Je zit altijd op de goede plek.
Het is een beetje Ronald Koeman die, terwijl PSV tegen Dortmund aan het voetballen was, bij City Brentford op de tribune zat.
Dat is toch top? Ja. Alleen, als ik Koeman was, zou ik ook wat vaker naar Leeds gaan. Toch, ik bedoel, daar spelen er ook nog een paar.
Fantastisch. Of Gerard, die dus gewoon...
Nou, over Nederlanders gesproken. Heb jij nog gezien wat Million Manhoef met de Vitesse-jongens...
Jazeker. Die is eventjes s'nachts in Manchester wezen stappen.
Die stond op de nightlife cam in Manchester.
Niet. Ja, en voor de tijd, Million Manhoef speelt tegenwoordig bij Stoke. Ja. Had een paar maten over uit Arnhem.
Ja, een paar Vitesse-spelers. Mm-hmm.
En was een avondje gaan stappen en is ergens... Maar het is echt zo'n CCTV-camera. Ja. Gewoon een beveiligingscamera.
Ja. Maar welke en precies supporter zit dit te kijken en denkt... Dat is hem.
Dat is Million Manhoef.
Dat is ons Million.
Ja, dat zat ik dus ook te denken.
Hij was in Manchester. De kans is zo klein. Dat is echt one in a million. Nee.
Wie ken ik die dit zou doen? Nee, ik herken hem ook niet. Maar ik dacht wel, er is maar één persoon die ik ken sinds een tijdje. Die mij ook zoiets zou kunnen sturen. Dat ben jij wel, Ralf. Ik dat is toch zo?
Ralf zit in zijn vrije tijd... Nachtclubs, de wakingcamera's te kijken.
Het leukste aan het shot was natuurlijk dat er liepen ook twee. Nou, voor voor Engels...
wij zagen alleen de achterkant, hè?
Nee, maar ze waren goed gekleed.
Ja, ja,
ze hadden meer kleding aan dan je van vrouwen.
Dat de gemiddelde Engelse vrouw.
Verwachten. Ja. Om 3 uur 's nachts.
Ja, en het was nog vrij warm ook voor Engelse begrippen. Ja. Normaal temperatuur boven 3 graden is korte broek. Ja.
Maar ik vind, en waarschijnlijk zijn verschillende Engelse kranten dit ook aan het proberen, maar wij zijn Nederlandse, dat wij onderzoeksjournalistiek moeten plegen. En ik wilde toch achterkomen. Mulje Manhoef, zijn ze mee in de taxi gestapt? Ja of nee?
Dit gaan we knippen we los op TikTok en dat ziet Million.
Oké, dan pak je de camera even. Million.
Ja.
Million, oké, leuk dat je bent wezen stappen. En leuk dat je je vrienden uit Arnhem niet bent vergeten. Dat vind ik ook top. Maar onze vraag is gewoon om het verhaal een beetje rond te maken. De meisjes die op de afbeelding te zien waren, zijn die met je mee naar huis gegaan? Dat willen wij allemaal weten.
Maar het kan ook zomaar zijn dat het gewoon 1 seconde kijken en doorlopen was. Dat weet je niet.
Of kan jou het helemaal niks schelen, Britt?
Poh, nee joh. Dat is echt... Laat die vrouwen lekker hun gang gaan, joh, in Manchester.
Oké, dan knippen we eraf.
Ja, vind ik ook. We gaan vooruitkijken, namelijk geen Engels voetbal op de hoogste niveaus. In ieder geval wel een rondje met toch nog tips. Diederik?
Ja, Nederland-Schotland, vrijdagavond, 9:15. John McGinball.
Ja, die hebben wij nu voor Ajax een paar keer mogen aanschouwen. Dat is echt een soort bowlingbal. Pootjes, vind ik het. Het is zo'n gedrongen gastje.
Ja, dat is gewoon, als je hem ziet lopen, er zijn... Nou ja, dat heb ik ook een beetje met Adama Traoré. Als je die ziet lopen, dan zou je... En je zou niet weten welke sport hij deed. Je ziet hem van bovenaf. En je zou 10 keer mogen gokken. Dan zou je zeker 10 keer verkeerd gokken.
Ja, rugby.
En dat is met John McKinnon.
Hij heeft geen nek.
Nee.
En hij is uitgerust.
Ja, dat is hij zeker.
Ja, hij heeft er nog geen ongelukkig geschopt bij Tottenham een paar weken. Ja. Vorige week, dus hij is geschorst.
John McKinnon. Maar toch knap hoe hij dan toch een van de belangrijke spelers van Aston Villa is. Want
Aston.
Oh, ik wilde het niet
Aston
zeggen.
Villa. Ja, nee, maar dat is toch heel knap. John McGinn. Dit is hoe je het in Schotland uitspreekt. Goed, maar nog andere spelers waar we naar moeten kijken, Ralf, bij Schotland?
Nee, maar we gaan naar een andere wedstrijd kijken.
Ja.
Mijn tip, ik moet iedereen aanraden om dit te kijken, maar dit heeft natuurlijk helemaal niks met voetbalcast te maken. Ja. Ik dacht, ik ga even een haakje zoeken. Vanavond en zondag, ze oefenen 2 keer tegen elkaar. San Marino tegen St. Kitts en Nevis. St. Kitts en Nevis, dat is een... Hier komt het haakje waarom het voor ons geschikt is. Dat is het eerste gebied dat Groot-Brittannië heeft gekoloniseerd in het Caribisch gebied. En het laatste gebied dat zelfstandig werd. Dus ze ademen daar Engeland. Ze hebben ook nog een oud Premier League speler op middenveld rondlopen. Romain Sawyers. Die heeft bij West Brom gespeeld in de Premier League. En die oefenen 2 keer tegen San Marino. En dit is dus de mogelijkheid voor San Marino. St. Kitts en Nevis staat 148 op de FIFA-ranking. Om voor het eerst sinds 2003 een wedstrijd te winnen. Ja, ga er naar kijken. Er is geen voetbal dit weekend.
En San Marino hebben toch ook die hebben dat clubje fans, toch?
Dat is dus 1 Nederlander. Dat vind ik helemaal niet leuk dat ik erachter ben gekomen. Dus er is dus 1 gozer in Breda die tweet zit te plaatsen. Een
fanaccount. Brit, Engels voetbal. Northampton Town Derby County. Ga je daar voor zitten?
Ik ga me inlezen. Leicester degradeert over een paar jaar weer naar de, naar de League One.
Deprimerend.
Nee, ik ben niet zo fan van de Interland Breaks. Nee. Ik vind internationaal voetbal leuk op het EK, WK. Maar Interland Breaks, laat mij lekker gewoon Engels voetbal kijken. Dus League One.
Voetbalcast is een onafhankelijke podcast. We zien aan de luistercijfers dat er steeds meer voetbalcast-luisteraars zijn. Kom ook zeker op social media uit de kast. Kunnen jullie mond-op-mond reclame goed gebruiken. Dan wil ik ook nog Queen's Pleasure bedanken. Die fantastische tune, die hebben ze speciaal voor ons gemaakt. En natuurlijk, Britt Bakhuis. Dankjewel dat je aan wilde schrijven in de voetbalcast. Hebben we alles besproken wat we moesten bespreken?
Nou, Cheltenham Races. Zouden we misschien nog...
Is eigenlijk geen voetbal.
Nee, maar... Ralf vindt het filmpje vooral heel leuk.
Allebei over.
Nee, wij zijn ook
voor de mensen die het gemist hebben.
Wij zijn hier ook om mensen de Britse cultuur bij te brengen.
Ja,
en
precies.
Cheltenham, dan gaat echt dat hele land slaat op hol. Iedereen in Engeland verandert in die week in een gokverslaafd.
Wat is het?
Cheltenham. Ik heb in Cheltenham gewoond. Ik heb daar gestudeerd. Cheltenham heb je de grootste racecourse van Engeland. En daar worden...
Paarden.
Ja, paardenrace is het. Gewoon geld wedden op paarden.
En is het dan de paarden waar je dan op de rug zit of met zo'n karretje erachter?
Nee, op de rug is het. En mensen hebben weinig verstand. Dus je gaat gewoon naar zo'n betting booth toe. En dan zie je Rainbow Pally. Dan denk je, nou, dat is een leuke naam. Ik stem op Rainbow Pally.
Op de leuke naam wordt altijd het meeste geld gezet.
Ja.
Niemand gokt op kennis, iedereen gokt op vibes.
Ja.
Ja, en het is echt fantastisch. Ik heb dus in Engeland, ik heb daar gestudeerd. Ik heb voetbalmanagement gestudeerd. En ik was de enige Nederlands in mijn klas. En het was de weken voor Cheltenham.
Dat is grappig, hè? Want ik denk dat 99% van onze luisteraars heeft ook voetbalmanagement gestudeerd. En die hebben er de hele studie juist mee totaal mee vernacheld.
Ja.
Met voetbalmanager. Maar goed, ga verder.
Ik ook. Nee. Dus het was de week in aanloop naar Cheltenham en iedereen had kaarten. En kijk, ik ken alleen de foto's dat iedereen daar heel chic gekleed is. Je hebt de hoedjes en de pakken en van alles. Dus ik vroeg aan mijn klasgenoot, ik zei, nou, wat is het nou eigenlijk precies? En iedereen zei, je moet er om 9 uur 's ochtends zijn, jezelf helemaal vol laten lopen en genoeg cash op zak hebben. Dat is het. Het is een zuipfestijn, het is een gokfestijn, het heeft niks met de sport te maken. En zo ook Sir Alex Ferguson.
Ja, want die, ja, heeft dus, ja, ja, die gokt dus niet.
Het voetbal komt hier dus toch mooi schamen. Sir Alex Ferguson, die heeft dus een eigen paard. En dat paard heeft hij al heel lang en die heeft eigenlijk nooit wat gewonnen, maar die raced wel mee op Cheltenham.
Mm-hmm. Wint ook nooit iets, want het heeft geen leuke naam.
Nee, hij heeft geen leuke naam, dus niemand gokt erop. Maar dit weekend, ik moet het kort gaan houden, want
de televisie sluit zich af.
Dit weekend won zijn paard.
Ja, kijk. Ja,
en daar komt alles samen. En zo hebben we, kijk, wij moeten alle Britse cultuur toch even hier de revue laten passeren. Volgende week gaan we onthullen waar prinses Kate gebleven is.
En we gaan het hebben over de spannendste competitie van Europa. Dat
dus
is de Premier League.
Als enige een three horse race.
Inderdaad.
Is. Overal is,
wow,
het,
is het gedaan.
Wow. Overal is het gespeeld. Maar hier is het aan het gebeuren.
Luister, abonneer en luister volgende week ook vooral naar de Voetbalcast. Mail het voetbalcast.nl trouwens als je nog wat bij wilt dragen. Bijvoorbeeld als je een voetballer van de week wil inspreken. Waarom niet? Is toch leuk?
Nou, dan moet je wel aanschuiven, vind ik. Niet iedereen mag zomaar de voetballer van de week.
Als je een ode hebt.
Britt heeft hier een standaard
gezet.
Dat
is ook weer waar. Dat is ook weer waar. Goed, tot volgende week.
Nou, wij hebben naar Britt en Wietse.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Volgende week zitten hier Britt en Wietse met z'n tweeën.